Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar je kan soms danig in de war raken wanneer je alles leest wat er op kerkelijk erf, en dan bedoel ik breed kerkelijk erf, zich afspeelt. Wat een meningen, wat een opvattingen, wat een gedachten. En ik kan me zo voorstellen dat jonge mensen, maar niet alleen zij, soms in de war raken. Hoe is het nou? Je zou twee uitersten kunnen noemen. Je hebt mensen, zeker ook in onze eigen kringen, die heel sterk de nadruk leggen dat het geestelijke leven een leven van strijd is. En dat is waar. Maar dan hoor je vaak die ene tekst eruit gelicht. De dagen van de duisternis zullen vele zijn. En dan kan ik me voorstellen dat iemand de vraag zou stellen: is het bij u dan nooit eens licht? Nou, als het nooit eens licht geweest is, dan klopt het niet hoor. En aan de andere kant zijn er een toenemend aantal mensen die onder invloed van evangelicale stromingen uit Amerika, die overkomen waaien, heel sterk zeggen: ik wandel in het licht. Want God is een licht en in hem is gans geen duisternis. Efeze 5. Sommigen van u waren in de duisternis van het heidendom, maar nu bent u kinderen van het licht, wandelt dan in het licht. Hoe zit dat? Dagen van duisternis velen, altijd licht. Onze tekst geeft een oud-testamentisch antwoord, maar laten we meteen maar zeggen, een antwoord wat helemaal in de totaliteit van de Bijbel staat. Oud en Nieuw Testament spreken op dit punt één taal. Geloven tussen donker en licht. Dat is het thema van de preek. Allereerst de omstandigheden die de duisternissen veroorzaken. Eerste stukje van de tekst. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft? En in de tweede plaats, de bemoediging, de weg aangewezen naar het licht. En dan kijken we naar het tweede stukje van de tekst, waar staat dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Dus geloven tussen donker en licht. De omstandigheden die de duisternis veroorzaken en de weg naar het licht aangewezen. Dit hoofdstuk is niet het allermeest bekend uit het tweede gedeelte van de profetieën van Jesaja. Het tweede gedeelte van de profetieën van Jesaja, dat weet u, dat begint bij hoofdstuk 40. Wij noemen dat wel het troostboek van Jesaja. Na allerlei profetische woorden waarin de ondergang van het kleine koninkrijk van Juda wordt aangezegd als straf op de goddeloosheid, komt er in hoofdstuk 40 een geweldige wending. Met die prachtige woorden, ik denk dat een aantal van ons ze uit hun hoofd kennen: troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En vanaf hoofdstuk 40, bijna onafzienbare rij van vermaningen, zeker dat ook, maar vooral van belofte dat de Heren zijn volk zal troosten. Wat bedoelt Jesaja? Wat heeft hij op het oog als zij onder de leiding van de Heilige Geest in dat tweede deel van zijn profetieën zulke andere tonen aanslaat? Wel, vrij algemeen is men van mening dat Jesaja hier spreekt over de tijd dat het oordeel voltrokken wordt of voltrokken is. Het gaat ook over de ballingschap en over de benauwenis van de ballingschap. En Sion, de burcht Sion en de tempel van Jeruzalem, zijn dan verwoest als de ballingschap is aangebroken. Sion, dat is eigenlijk maar een klein arm hoopje volk wat de Heere vreest en wat ver weg in Babel de harpen aan de wilgen heeft gehangen. En God heeft als het ware dat woord van de profetie al voor die tijd gereed gelegd ter bemoediging van de aangevochten ballingen en van de aangevochten mensen die hem vrezen. Hij heeft het van tevoren al klaargelegd, want God is altijd de eerste. Misschien hebt u daar in uw leven ook wel kennis aan. De Heere is ons altijd voor. Dat is een geweldige gedachte. En Jesaja is instrument in Gods handen om de ballingen in later eeuwen te vertroosten. En zelfs in onze eeuw spreken zijn woorden nog in zijn profetenboek. En in die profetieën over wat er gebeuren zal in de ballingschap en over uitreddingen die er zullen zijn en over beloften die de Heere geeft, komen dan vier liederen voor. Ja, misschien bent u niet gewend om ze zo te noemen, maar zo heten ze officieel wel. De vier liederen van de knecht des Heren. Bekendst is natuurlijk Jesaja 53, waar het gaat over de lijdende knecht des Heren. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van die die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. Duidelijke profetie die heen wijst naar de komende lijdende Messias, zoals het Nieuwe Testament overduidelijk maakt. Maar er zijn nog meer knechtsliederen. Jesaja 42, ziet mijn knecht, zal verstandig handelen. Jesaja 49, u bent mijn knecht. Jesaja 50, ons hoofdstuk. En Jesaja 53, wie is de knecht? Nou, dan zegt u misschien, dat is toch duidelijk, dominee, dat hebt u zelf net gezegd, dat slaat op de Heere Jezus Christus. Ja, dat is de diepste vervulling van alle profetenwoorden van Jesaja als het gaat over de knecht des Heren. Dat is in de Bijbel volstrekt helder. Alleen moet u bij de profetenwoorden altijd dit bedenken, dat vaak hebben de profetische woorden van alle profeten in het Oude Testament meer dan één vervulling. Jesaja spreekt deze woorden allereerst in zijn eigen tijd voor mensen die in die tijd leefden. En die moeten aan zijn woorden ook steun hebben kunnen ontlenen. Ze krijgen een nadere vervulling als Israël uit de ballingschap wordt verlost. Een bevrijding die door de profeet Jesaja wordt vergeleken met de bevrijding uit Egypte zoveel eeuwen daarvoor. En ze krijgen nog weer een verdere vervulling in de komst van de Heere Jezus en in de uitstorting van de Heilige Geest en zelfs in de wederkomst. Je zou het zo kunnen vergelijken als ik een beeld mag gebruiken. We zijn allemaal wel eens in een natuurhistorisch museum geweest en dan heb je van die glazen bakken met allemaal aardlagen boven elkaar. En van elke aardlaag wordt dan gezegd wat het precies bevat en zo. En misschien ook hoe oud het is. Kijk, zo is het met de oud-testamentische profetie. Je hebt de bovenste laag, dat is de boodschap in de tijd waarin de profeet zelf leefde. Maar in de loop van de heilsgeschiedenis blijkt deze profetie een diepere beduiding te krijgen. Bevrijding uit Babel. Of nog een diepere betekenis, de komst van de Messias, de grote bevrijder. En zo kunnen we doorgaan. Wie is de knecht des Heren? Ik noem u drie opvattingen, heel kort. De Joodse opvatting is, Israël is Gods knecht. Als u met een orthodoxe Jood in gesprek zou raken, zou u dat zomaar kunnen vinden. Israël is de knecht. Want dat staat in Exodus 4. Israël mijn knecht, en het wordt herhaald in Jesaja 49. Israël mijn knecht, die ik uitverkoren heb. Dat betekent dat Israël als eerste is aangewezen en opgeroepen en verplicht om als dienstknecht God te dienen. En dat wordt eigenlijk op een hele aangrijpende manier uitgewerkt in de Joodse theologie van vandaag. Jesaja 53, de lijdende knecht, dat is het lijden van het Joodse volk. De Holocaust, 6 miljoen Joden vermoord. Jesaja 53, zo zeggen de orthodoxe rabbijnen, ging toen en gaat nu nog in vervulling. Daar zijn we het uiteraard niet mee eens. Wij zeggen ook, hier ligt een deksel, een sluier over jullie aangezicht. Want de schriften maken het overduidelijk dat Israël de knecht, en dat is een pijnlijke boodschap voor een orthodoxe Jood, Israël de knecht is een ongehoorzame knecht geworden. Zij hebben niet naar Gods wetten geluisterd en niet gedaan wat hij bevolen had. We hebben er vanmorgen iets van aangestipt. En daarom roept het hele Oude Testament, het Oude Testament met de ongehoorzaamheid van Israël, levensgroot in letters op de bladzijde van het Oude Testament neergeschreven, roept om de ware knecht. En wie is de ware knecht? De trouwe knecht. De knecht die wel hoort naar de geboden van de Heere. En niet zoals Israël in grote delen van zijn geschiedenis de woorden van God in de wind geslagen heeft. Zoals dat nu in de dagen van Jesaja ook weer gebeurde, dat ze niet naar de profeten wilden horen. Wel allereerst, en dat is de tweede opvatting, de profeet zelf. De profeet zelf. Niet alleen wordt Israël een knecht genoemd, weliswaar een ontrouwe knecht. Maar in de tijd van de profeten riep God mannen die gehoorzaam waren, dienstknechten van God waren, predikers van het evangelie waren, die het zuivere woord van God brachten te midden van, zoals de Bijbel dat noemt, een krom en een verdraaid geslacht. En je kan in deze profetische woorden uit het tweede deel van Jesaja ook teksten vinden over de knecht van de Heere, waarbij je onwillekeurig moet denken aan de profeet zelf. Kanttekenaren wijzen daar ook op. Hier spreekt de profeet, bezield door de geest van Christus. Dat voegen ze wel aan toe. Maar als hier staat, hij wekt mij het oor dat ik hoor. Hij heeft mij een tong van de geleerden gegeven. Dan slaat dat in zekere zin ook op Jesaja en Jeremia en Micha die in dezelfde tijd leefden. De Heere had hun een tong der geleerden gegeven. Dan moet u niet denken aan een professor in de theologie hoor. De vertaling is een beetje open voor misverstand. Letterlijk staat er, de Heere heeft mij een tong van een leerling gegeven. Dat is de houding van een echte dienaar van het woord. Oude Testament, de profeten, Nieuwe Testament, de herders en de leraars. Ze mogen nooit meer worden en meer zijn dan leerlingen. De houding van Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Maar dat brengt lijden met zich mee. Jesaja heeft geleden. Jeremia misschien nog meer. Gevangen gezet, bespot, gehoond. Voor oud vuil uitgemaakt door zijn tijdgenoten. Jesaja spreekt er ook over in dit hoofdstuk. Hij zegt het. De Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, maar ik word niet te schande. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik voor smaadheden en speeksel. Jesaja leidt voor het woord van God, want het woord, de prediking van het evangelie en van de wet, van de raad van God, zoals die in het Oude Testament gestalte krijgt, was onder zijn tijdgenoten niet in trek. Jesaja de knecht, prediker, maar hij moet ook lijden. En dan de derde betekenis, de diepste betekenis, zeker ook als het hier gaat over het lijden van de knecht des Heren. Dan heeft Jesaja wel geleden vanwege de prediking, omdat hij de voetstappen van de Heere Jezus als oudtestamentisch profeet drukte. Maar de grote knecht des Heren, die volmaakt gehoord heeft naar de stem van zijn God en van zijn Vader, die heeft het zwaarste geleden. En het diepste heiligdom van het lijden van de knecht des Heren, Jesaja 53, legt daar overvloedig getuigenis van af. Jezus Christus, het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, als zo de achtergrond van onze tekst hoop ik een klein beetje duidelijk is, dan zeggen we, waar gaat het dan over in dit vers? Want hier spreekt wie? de profeet. Vrij algemeen zijn de uitleggers daarvan overtuigd. De profeet. En de profeet zegt, wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Ik heb gesproken. Ik heb jullie opgeroepen, vertrek uit Babel, dat staat uit in de vorige hoofdstukken. Keer terug en de Heere zal u de weg banen. Als u door het vuur moet gaan, het zal u niet verbranden. Als u door het water zal gaan, het zal u niet overstromen. God baant een weg waar nu nog geen weg te zien is. Maar luisteren jullie nog wel? Er waren daar in Babel, in die tijd van de Babylonische ballingschap, ook jongeren en ouderen die het in Babel allemaal zo erg nog niet vonden. Die in de financiële wereld gingen, want Joden waren handelaars en mensen van de financiën toen al. Maar goed, als je dus in de financiële markt opereerde, zoals dat tegenwoordig heet, dan moet je natuurlijk wel contacten zoeken met de grootheden op handelsgebied en op politiek gebied. Daar in Babel, of misschien wel in Nineveh, of misschien wel in een andere stad in die streek. En dat betekende ook dat je mee moest doen met de Babylonische cultuur. Je moest de taal leren, het Rijks-Aramees. En je moest ook wel eens deelnemen aan religieuze plechtigheden. Nou ja, je boog dan natuurlijk misschien niet voor Marduk. Maar als Marduk in processie door de stad Babel gedragen werd en al je grote klanten daar langs de kant van de weg stonden en zich eerbiedig neerbogen voor het beeld van Marduk, dan boog je ook maar een klein beetje mee. En zo zag je de grenzen vervagen. De wereld drong Israël binnen. Het was maar een klein groepje wat nog de Heere vreesde. En dan roept de profeet, Israël van zijn dagen, maar ook over de tientallen jaren verder weg, iedereen op. Wie is er nu onder u die de Heere vreest? En wat is nu het kenmerkende van de vrezen des Heeren? Dat is dit. Vrezen des Heeren, dat mag u nooit vertalen met angst. Vrezen des Heeren, dat is allereerst ontzag. Wie zou die hoge majesteit dan niet vol eerbied prijzen? Gemeente, ik vrees wel eens dat we dat in brede kringen in ons goede vaderland, ook in kerkelijke kringen, aan het kwijtraken zijn. De verplatting van het taalgebruik over de Heeren, over de Heere Jezus, over de Heilige Geest, wiens uitstorting we over een enkele week gedenken, neemt hand over hand toe. Dat moet kunnen, zeggen we dan tegenwoordig. Maar als ik mijn Bijbel lees, als ik lees over de God die ik vanuit de Bijbel heb leren kennen, dan wordt je hart vervuld met diep ontzag. Jesaja heeft daar zelf getuigenis van afgelegd. Hoe is Jesaja tot profeet geroepen? Hoofdstuk 6, kunt u het vinden? Dan komt hij in de tempel, want hij is waarschijnlijk van koninklijke bloede. Hij komt in de tempel, in het voorhof, en dan ziet hij een visioen en hij ziet dat de hele tempel vervuld is met een grote troon. En God zit op die troon en hij ziet God zelf niet, want niemand kan God zien en leven, maar de zomen van het kleed van de Heere God, die vervullen de tempel. En om hem heen zweven engelen en die engelen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. En hoe reageert deze profeet dan? Wee mij, want ik verga. Het klinkt in het Hebreeuws als een dode klacht. Ik ben ten dode opgeschreven. Oi li ki net meti. Dat is de taal van de klaagvrouw. Hij vreest dat hij sterven moet. Waarom? Want mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. Wie zou die hoge majesteit dan niet vol eerbied prijzen? Vrezen des Heeren, dat is heilig ontzag. Maar het is ook kinderlijke aanhankelijkheid. Staat zo prachtig in die oude psalm waarvan we de meeste coupletten toch nog wel kennen, niet? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen. Dan zegt die dichter, het vrezen van de Heere, dat heeft alles te maken met goddelijke leiding. Vaderlijk meedogen. En dat is de mengeling in de vrezen Gods. Ontzag voor God. Voor zijn geboden, voor zijn heiligheid, voor zijn majesteit. Maar ook aanhankelijkheid, afhankelijkheid. Heere, wijs u me de weg, maak mij uw weg door uw woord en geest bekend. Kent u daar iets van? Ken jij daar iets van? Want dat verse, wie heeft lust de Heere te vrezen? Bijna 40 jaar geleden was ik in de gemeente waar ik toen consulent van was. De gemeente was vakant en daar hielden ze nog iedere week een bijbellezing. En ik heb verschillende van die bijbellezingen mogen houden. En ooit eindigde ik een preek met die regels uit Psalm 25. Met grote klem, denk ik. Al weet ik het zelf niet precies meer. Maar wie onder ons, zoals het hier staat, wie onder u, wie onder jullie, heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen. Ik kwam in de kerkraadskamer binnen en een oudere broeder, ouderling, hij was toen al hoogbejaard, hij leeft al lang niet meer, die ging zitten en hij begon te huilen. Hij zegt, dominee, zo is begonnen, 40 jaar geleden. En hij noemde de naam van een van onze oudere predikanten. Hij zegt, die preekte hier en die kwam aan het eind van zijn preek zo dicht bij ons, ook bij ons jonge mensen. Wie van jullie heeft er nou zin in? Om God te vrezen. Kan. Daar zit ook iets van een nodiging in de woorden van onze tekst. Wie is er onder u die de Heere vreest? En dan staat er nog iets achter. Die naar de stem van zijn knecht hoort. Zijn knecht, de stem van de profeet. De profeet die de woorden Gods mag spreken. Maar ik ga dan gelijk toch maar een stap verder in het licht van het Nieuwe Testament. Als je nou de Heere vreest, dan ben je geen vreemdeling van de stem van de goede herder. De stem waarvan de evangelist Johannes zegt, mijn schapen horen mijn stem. En ze kennen mijn stem. Weet u hoe wij de Heere alleen kunnen leren kennen? Door de weg van zijn woord. En hier raakt de preek van vanmorgen aan de preek van vanavond. Jezus Christus wil door zijn woord en door zijn geest zich openbaren aan zondaarsharten. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je luisteren. Dan krijg je een luisterhouding. Het staat zo prachtig beschreven in het boek Handelingen. Op allerlei manieren komt het terug dat als de prediking van Petrus of van Paulus of zelfs van Stefanus, als die vrucht gaat dragen, dan staat er en ze hoorden. Eén voorbeeld, Lydia. De zakenvrouw uit Thyatira die, wij zouden zeggen, toevallig in Filippi was, in het noorden van Griekenland. Ze komt onder het gehoor van Paulus, want Paulus ging in de open lucht. Er was kennelijk nog geen gebouwtje. Tot de mensen die tot het Joodse geloof behoorden preken. In de open lucht het woord van God verkondigen. En Lydia was een Jodengenote. In ieder geval had ze belangstelling voor het Joodse geloof. En daar hoort ze Paulus spreken. Wat gebeurt er? Haar hart werd door de Heere, de Kyrios, de opgestane paaskoning geopend. Zoals koning Jezus het gesloten graf geopend had. Zo opent hij door zijn opstandingskracht haar hart. En ze nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. En met alle hoge respect voor de Statenvertaling. Hier is de Statenvertaling te zwak. Letterlijk staat er een uitdrukking in het Grieks die betekent ze werd een en al oor. Ze dronk de woorden van Paulus, de woorden van God, met heel haar ziel in. En dat gebeurt nou als je de Heere vreest en je hart wordt geopend voor het eerst of opnieuw. Want ja, dat hart dat geopend is door genade, dat kan soms wel weer eens een beetje dichtslibben door de zonde en door afdwalingen. En dan moet de Heere het dichtslipsel weer weghalen. En je hart, wat misschien wat ongevoelig geworden is, weerbreken. Dat is een doorgaand iets hoor. Naar de stem mijns knechts hoort. En weet je wat die luisterhouding dan eigenlijk is? Dat je voortdurend vraagt, spreek gij Heer. Onderwijs me. Leer me uw wegen. Spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Want de kerk van Oud en Nieuw Testament moet het van een sprekende Heere en Koning hebben. Maar dan dat wonderlijke waar ik in de inleiding al even op wees niet. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest en die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in duisternis zon wandelt en geen licht heeft? Kan dat dan? Staat toch in de Bijbel dat die mensen in Efeze die uit de duisternis van het heidendom, van het Efezische heidendom getrokken waren, dat ze kinderen van het licht zijn. En dat zij in het licht hebben te wandelen. Ja. Dat is de ene kant van de zaak die Paulus spreekt. Ze zijn kinderen van het licht geworden. Uit de duisternis van hun onbekeerlijkheid en van het heidendom overgebracht in het koninkrijk van licht. Maar dat betekent niet dat vanaf het moment dat ze uit de duisternis getrokken zijn, dat het iedere dag licht is. Er kunnen duisternissen komen, let u op het meervoud. In het Hebreeuws betekent dat meestal dikke duisternis, zware duisternis, strijd. En geen licht heeft. Dat betekent niet dat ze helemaal vreemdeling zijn van de genade, want dat kan niet. Maar het betekent wel, het oorspronkelijke woord zegt, de lichtglans ontbreekt. De glans is eraf. Het is dof geworden. Hoe kan dat? Duisternissen, zware duisternis. De glans weg uit het geestelijke leven. Het zou me niet verbazen, gemeente, als er vanavond onder ons of voor de kerktelefoon mensen zijn die oprecht de Heere vrezen en naar de stem van zijn knecht, van die grote zaligmaker horen en die zeggen, ja, toen vroeger was het beter dan nu. Heren, weet u nog wel van me af? Ik heb het mogen ervaren met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar u alles weet en ziet, maar het is allemaal zo opgedroogd, zo ver weg. Hoe komt dat? Wel, laten we dicht bij de tekst blijven. Een van de belangrijkste oorzaken waarom geestelijke duisternissen in het leven van een kind van God kunnen komen, is de zonde. Bijvoorbeeld het aan de hand houden van een bepaalde zonde. In het begin van het hoofdstuk, als het gaat over die scheidbrief, als Jesaja erover spreekt, dan staat het er ook. Hè? Uw zonden maken scheiding. En we doen er goed aan als er in ons leven sprake is van glans die eraf is. Van duisternis die komt, van aanvechtingen die komen, om onszelf te onderzoeken en te zeggen, Heer, is er ook reden in mijn leven? Wij kunnen soms ook te gemakkelijk toegeven aan de dingen die in ons eigen hart naar boven komen. Paulus spreekt daarover uit eigen ervaring in Romeinen 7. En dan zegt hij het, als ik het goede doe, ligt het kwade mij bij. En de taal is buitengewoon heftig. Hij heeft er een verschrikkelijke strijd mee. Hij zou zo graag het goede doen. Maar door eigen schuld is hij ook in duisternissen terechtgekomen. Kunnen ook andere redenen zijn. En dan kom ik nog iets dichter bij de tekst. Ze zaten daar in Babel. De tempel was weg. Stad verwoest. Dreiging van de invloed van de Babylonische wereld van die dagen voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen. Er werd aan de fundamenten van hun leven geschokt, onbegrepen wegen. Ja, ze wisten natuurlijk wel wat de oorzaak was dat ze in de ballingschap zaten, maar ze gingen er wel onder gebukt, heren. Moet het nu zo? En soms gaat de Heer in het leven van zijn kinderen onbegrepen wegen, althans die ze niet onmiddellijk begrijpen. En het kan zelfs wel gebeuren dat ze nooit zullen begrijpen. Want God legt lang niet altijd rekenschap af van de weg die hij met ons gaat. Paulus had ook zoiets. Niet een bepaalde zonde was het die hem in het donker bracht. Maar een doorn in zijn vlees. Een engel des Satans, 2 Korinthe 12, die je met vuisten slaat. Wat het geweest is, we weten het niet. Er zijn boeken over volgeschreven. De een zegt het was een kwaal, de tweede zegt het was een oogkwaal. De derde zegt het was een psychische aandoening. De vierde zegt Paulus had het er moeilijk mee dat hij niet getrouwd was. En zo kun je nog wel een poosje doorgaan. Wat het was, Spurgeon heeft zoals gewoonlijk de beste oplossing. Hij zegt gelukkig staat het er niet in. Want nu weten we het niet en nu kan ieder zijn eigen doorn invullen. Want het kan ook zo zijn dat wij eenzaam zijn. Dat wij een grote nood meedragen. Dat wij psychisch onder druk zijn komen te staan. Dat wij als een blinde, noemt Jesaja uit in hoofdstuk 59, tasten langs de wand en de weg niet kennen. Heren, moet het zo. Duisternissen ten gevolge van onbegrepen wegen van God. En misschien bent u in gedachten al voor, er kunnen nog veel meer redenen zijn waarom er donkerte in het leven komt. Bijvoorbeeld, God gebruikt soms duisternissen, soms zelfs, en begrijpt u me goed, bepaalde zonden in het leven van zijn kinderen, om zijn kerk te oefenen en dichter naar hem toe te trekken en meer aan hem te binden om te beproeven of ze oprecht hem vrezen. Want zo gemakkelijk zijn wij weggedwaald als een schaap in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Indien iemand in duisternissen wandelt. Ik noem nog één voorbeeld. Maar u mag ze voor uzelf al mediterend in deze week aanvullen. Dat is het gevaar van het kleingeloof. Kleingeloof. Wat is kleingeloof? Mooiste Bijbelse voorbeeld is de geschiedenis van Petrus, weet u wel. Als Petrus in een van de geschiedenissen van de storm op het meer van Genesaret, als hij dan de Heer Jezus ziet komen lopend over de golven, dan wil hij ook over de golven gaan lopen. En dat mag, hij krijgt de toestemming. En zolang hij op de Heer Jezus ziet, gaat het goed. Maar dan gaat hij naar de golven kijken, kolkend water. En hij weet als ervaren visser wat dat betekent. Hij ziet zichzelf al in de golven verzinken. En het gebeurt ook nog. Red mij. Want ik verga. Wat is kleingeloof? Kleingeloof is dat je klein denkt van de Heer Jezus. En de stormen in je leven uitvergroot. Ziet op de golven. En denkt, oh, hoe zou dat nog moeten? En dan breng je soms zelf de duisternis over je eigen leven heen. Waarom hebt gij gewankeld? Kleingeloof wordt bestraft hoor. Waarom hebt gij gewankeld, gij kleingelovige? En we zongen het zo even uit die prachtige pastorale psalm 42. Dat de dichter David zichzelf bestraft. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Geestelijke wijsheid betekent soms ook dat je jezelf onder handen moet nemen. Wij kunnen de zorgen en de gebreken zo uitvergroten dat we de Heere uit het oog verliezen. En dat is nou precies de boodschap van onze tekst die Jesaja aan het hart van die ballingen in hun duisternis wil leggen. Wat is de weg dan, Jesaja? Wel, hij zegt, indien iemand in duisternissen wandelt en geen licht heeft, geen glans heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren. En dat hij steunen op zijn God. Er is een beroemde preek van J.C. Philpott, de baptiste dominee uit de 19e eeuw. Mijn vader heeft destijds veel preken van Philpott gelezen als hij een leesdienst voorging. En die preek die gaat over dit vers en het volgende vers. En die heeft de aangrijpende titel: een erfgenaam van de hemel wandelende in duisternis. En een erfgenaam van de hel wandelde in het licht. En in die preek zegt Philpot iets heel treffends. Het is ook een hele scherpe preek. Hij zegt dit, dat hij steunde op zijn God. Zegt iemand die in duisternis wandelt dat zelf zo makkelijk? Nee, zegt Philpot. Dit is de boodschap van Gods wegen aan struikelende, in duisternissen tobbende mensen die toch de Heere vrezen. Je bent toch mijn zoon. Ik noem je mijn kind. Illustratie, Thomas na Pasen. Thomas kon het niet meer geloven. Ik moet echt mijn hand leggen in zijn zijde en in zijn handen, anders kan ik het niet geloven. En de Heere Jezus heeft door de verborgen werking van de Heilige Geest een hart zacht gemaakt, zodat hij 8 dagen later toch bij de discipelen was. En toen heeft hij Thomas opgezocht. Bestraft vanwege zijn kleingeloof en ongeloof. Maar ook die belijdenis uitgelokt. Dat Thomas het zegt, mijn Heere en mijn God. Waarom zei Thomas dat? Was dat geen brutaliteit? Was dat geen vrijpostigheid? Nee, helemaal niet. Hij had het in de houding van de Heere Jezus en in de woorden van de Heere Jezus geproefd. Hij weet toch van mij af. Ik ben met mijn zuchten en met mijn strijd niet verborgen. Mijn Heere en mijn God. Steunen op zijn God. En betrouwen op de naam van de Heere. Wat is de naam van de Heere? En dan moet ik even weer terug naar het boek Exodus. Bijna naar hetzelfde hoofdstuk waar ik vanochtend in ander verband ook naar verwees. De geschiedenis van het gouden kalf. Dan is Mozes in de bres gaan staan voor het volk en hij heeft gesmeekt en gepleit of de Heere het volk niet wilde verstoten en toch met het volk verder wilde gaan. En dan zegt de Heere goed. Ik zal meegaan, ook al is het een hardnekkig volk. En dan komt Mozes ineens met een heel vreemd verzoek. Hij zegt, Heere, toon me nu uw heerlijkheid. Dan wil Mozes de glans van Gods majesteit zien. En dan weigert de Heere. Althans, Mozes mag de glans van Gods majesteit met deze ogen niet zien. Hij moet in de kloof van een rots gaan staan, met zijn rug naar de opening toe en dan gaat de Heere voorbij. En hij ziet de vage glans van de heilige majesteit van God. Maar ook al ziet hij heel weinig, hij hoort des te meer. Want dan roept God zijn naam uit. God zelf. En wat is die naam van de Heere? Als de Heere nu voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij God zelf. Heere, Heere, God, barmhartig, langmoedig en genadig, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen, aan het derde en aan het vierde lid. Wat is de kern? Heere, Heere, barmhartig, genadig. En die belijdenis van God zelf, die komt telkens weer in het Oude Testament terug. Heel bekend in Psalm 103. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Langmoedig, schoon, zwaar getergd. De Heere is groot van goede tierenheid. En nou zegt de profeet hier, op die naam mag je bouwen. Dat God zelf gezegd heeft, ik ben barmhartig en genadig. Ik kan en wil en zal de zonde vergeven. En wanneer heeft God zijn grote naam het meest neerbuigend en diep uitgespeld? Dat leest u op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. Als aan Jozef en even verder in het Nieuwe Testament aan Maria gezegd wordt hoe ze het kind moeten noemen. Dat geboren zal worden. En dat kind, onthoudt u het, draagt de naam van zijn vader. Jehovah, Yahweh. Want Jezus, Yeshua in het Hebreeuws, betekent Jehovah red. In Christus is God barmhartig en genadig. Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De pit, de oorzaak van alle duisternissen, van alle verdofte glanzen in het leven van zijn kinderen. Hij kan die wegnemen, hij wil die wegnemen. Hebt u die naam al leren spellen? Jezus, zaligmaker. Hebt u zonde? U hebt ze. Ik heb ze ook. Wilt u ervan afkomen? Wilt u dat ze weggenomen worden, weggetorst worden, zegt het Nieuwe Testament? Hij is machtig en bereid om het te doen. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En als je daar iets van gaat zien, dan ga je op die naam vertrouwen. Dat betekent dat je de toevlucht neemt tot hem die zichzelf in het evangelie aanbiedt als zaligmaker. Die alle zonden van heel zijn kerk op zich genomen heeft. En wiens lijden en sterven overvloedig genoeg is voor de zonde van de hele wereld. En dan kan ik het begrijpen dat die Engelse dichter, predikant, voormalig slavenhandelaar John Newton zo'n prachtig lied over de naam van de Heere Jezus heeft gedicht. Ik noem het begin in het Nederlands. Hoe lieflijk klinkt Jezus' naam in het oor van wie gelooft. Die tranen droogt en wonden heelt en het angstig vrezen dooft. Die het gebroken hart geneest en de verdrukte troost. Die hongerigen voedsel geeft en aan vermoeiden rust. Die naam, de rots waarop ik bouw, het schild waarin ik schuil, de volle voorraadschuur van trouw, van liefde, gunst en heil. Kent u zijn naam? Zo weet dat zijn naam Jezus is. En wat is het erg als je aan die naam Jezus, die voor velen van u en ook voor mij al zoveel jaren verkondigd is, voorbij leeft. En als je die boodschap misschien wel mooi vindt, maar toch ook voor kennisgeving aanneemt. Want onze profeet zegt het niet zonder reden. Wie is er nu onder uw lieden die de Heere vreest en die naar de stem van zijn knecht hoort? Zoek deze naam, betrouw op hem. En als u geen betrouwen hebt of niet steunen en leunen kunt, dan mag u toch naar hem toe vluchten om te vragen, Heere, geef dan wat u vraagt. Zoals de vroege Puritijnen uit het begin van de 17e eeuw vaak zeggen, als je niet kan tot de Heere Jezus kan komen met een gebroken hart, omdat je vreest dat je hart zo hard is, ga dan naar hem toe en vraag hem om een gebroken hart. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Want de keerzijde natuurlijk is de tekst die Philpot in zijn preek uitvoerig behandelt en heel scherp behandelt. Ik stip hem maar aan. Het staat er zo. Zie gij allen die een vuur aansteekt, vers 11. Die u met spranken, een andere mogelijke vertaling is, met fakkels omgort. Wandelt in de vlam van uw eigen vuur. En in de spranken of fakkels die gij aangestoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij nederliggen. De profeet zegt, je kan ook zelf vuur maken. Zelf licht maken. Het licht van dode orthodoxie en daar genoegen mee nemen. Het licht van een opgeklopte religie die helemaal past bij de modegrillen van deze postmoderne tijd. Heel veel gevoel, heel veel opwinding. maar geen gebroken hart en geen verslagen geest. En daar kan de Heere niet bij wonen, zegt diezelfde profeet Jesaja. Wat is het erg als je met eigen vlammen en eigen vuurtjes en eigen sintels jezelf op de been houdt. En je geweldige gedachten van jezelf hebt. En misschien ook wel denkt dat de reis naar de eeuwige heerlijkheid is. Ik denk dat het ontzettende slot vlak voor het einde van de christenreis. Dat christenen hopende, de twee hoofdfiguren uit het slot van de christenreis, in gesprek zijn met een meneer die onkunde heet, ignorance. En die ignorance, die onkunde, die pocht op zijn eigen werken. Dat is een echte, rechte fariseer. Hij zegt, ik kom in de hemel omdat ik dit gedaan heb. Omdat ik trouw de kerkdiensten bezocht heb. Omdat ik... En dan blijkt ineens dat hij meegenomen wordt en een deur binnengaat waarachter het vuur van de eeuwige duisternis brandt. En toen, zegt Bunyan in zijn krachtige Engels, zag ik dat er een weg is van de rand van de hemel naar de hel. Bijna in het beloofde land van het nieuwe Jeruzalem. Aan de oevers van de Jordaan, zegt Bunyan. En toch verloren. Dan zegt Paulus, wat ik u bidden mag. Wij dan wetende de schrik des Heren, en als het goed is, weet iedere prediker van het evangelie daar wat vanaf. Jesaja wist er ook wat vanaf. Wee mij, want ik verga. Wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En mag ik het dan nog één keer zeggen? Wie heeft dan lust de Heere te vrezen? De Heere is het zo waard om gezocht en gediend te worden, jonge mensen. Begin van je leven staan. Misschien examen gaat doen van de week. Misschien al mooie gedachten hebt over je toekomst. Mag allemaal. Maar de diepste vraag van je leven dient toch te worden. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En heb dan maar hoge gedachten van God. En grote gedachten van de genade van de Heere Jezus Christus. En diepe gedachten van de krachtige werking van de Heilige Geest. Die onweerstaanbaar kan werken. En dat ook wil doen. Op het gebed. Want Jesaja zegt het ergens anders. Ik heb nog nooit gezegd, spreekt de Heere tot het huis van Jacob. Zoek mij te vergeefs, zoek mijn aangezicht. En als je dan, al is het met een bevende hand, je hand op dat offerlam mag leggen dat Jezus Christus heet. En op zijn naam mag betrouwen, al is het met heel veel vragen, die worden ook meestal niet in één dag opgelost. Dan zeg je toch, ja Heer, ik verwacht het van uw naam. Zoals McShane het ooit zei, laat mijn naam maar te gronde gaan. Als de naam van Jezus Christus in mijn leven maar verheerlijk wordt. Die naam, zo heilig, groot en goed. We staan aan de vooravond van de Hemelvaartsdag. De dag van de kroning van Koning Jezus. De dag waarop hij een naam ontvangen heeft in de hemelen, boven alle naam. En die naam draagt hij met ere, Koning der Koningen en Heere der Heren. En hij nodigt jonge zondaren, oude zondaren, tobbende zondaren. Mensen misschien die in donker vastzitten. En hij zegt, betrouw maar op mij. Kolbrugge zei het zo. Als je op de levenszee drinkt te verzinken en te verdrinken, grijp je maar vast aan de reddingsboei van de naam van de Heere Jezus en van zijn woord. Want het kan kolken en stormen en Kolbrugge wist daarvan in zijn leven. Van vele duisternis en aanvechting. Hij zegt maar, die boei blijft wel drijven hoor. Klam je daar maar aan vast dat hij betrouwen op de naam van zijn God. En dan zeg je het mee met de dichter van die oude psalm. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op die naam vertrouwen. De naam zo heilig, groot en goed. Amen.